Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn eerste podcast van deze nieuwe week. Want zoals u inmiddels weet van mij, zondag is de eerste werkdag van de week in Israël. En iedereen is weer hard aan het werk. Voorbereidingen voor Pesach zijn in volle gang, want als je nu in alle winkels komt, alle Pesach-artikelen liggen al uitgespreid. En het is moeilijk om de keus te maken, want de koekjes, ai ai ai, wat zijn die lekker. Maar goed, laat ik eerst beginnen met het weer, want ik heb een overvolle podcast vandaag. Het is 26 graden vandaag. Eigenlijk een beetje warmer, het voelt iets warmer aan. Morgen wordt het nog iets warmer. Het is een gamsim. Dat betekent droge woestijnwind. Dus zoals ik zeg, korte broeken weer. En dat hoort ook bij het voorjaar. Gisteren trouwens was het fantastisch weer. Het was niet te heet, zo'n 23, 24 graden. En volgens de berichten zijn er ruim 150.000 Israëli's erop uitgegaan gisteren. De natuur in. Want dat is iets waar Israëli's wel van houden. Tussen twee haakjes mocht u wat geluiden op de achtergrond horen. Ze zijn nu bij mijn balkon aangeland. En dat wil zeggen dat er veel geboord wordt en breekwerk is. En, nou ja. Maar over een paar weken hebben we allemaal in het appartementengebouw waar ik woon in Ier Jamin een terras of een balkon, zoals je het noemen wil, van zo'n 21 vierkante meter. Dus dan klaag ik niet over een beetje lawaai. Maar excuus daarvoor mocht u het horen op de achtergrond. Dan de verkiezingen. Ja, was het nou een verkiezingsstunt van Netanyahu om rechtse kiezers te trekken? Of gaat hij het echt doen? Hij heeft namelijk gezegd dat op televisie dat na de verkiezingen, als hij weer herkozen wordt, dan zal hij Israëlische soevereiniteit gaan uitoefenen over alle settlements in de Westbank. En niemand zal uit een settlement worden geëvacueerd. Nou, natuurlijk, rechts Israël staat te juichen, ultra-orthodox Israël minder, omdat deze uitspraak werd gedaan op vrijdagavond, de Shabbat. En de rest van Israël zegt, zo werkt het niet. Er moet een onderhandeling komen. En ook illegale settlements zou je moeten opheffen. Maar goed, we zullen zien. Dinsdag zijn de verkiezingen en dan weten we meer. Ondertussen krijgt Netanyahu een beetje hulp van zijn vriend Trump. Want die heeft op een vergadering in Las Vegas gezegd, I think it's gonna be close. Two good people, waarmee hij Gans en Netanyahu bedoelde. Maar niet veel later zei hij tegen een kleinere bijeenkomst met voornamelijk Amerikaanse Joden, nou, wat mij betreft, Netanyahu is your prime minister. Ja, dus dat wordt natuurlijk volop hier in het nieuws uitgemeten. En men zegt toch ook van ja, een beetje steun van Trump, die mogelijk liever Netanyahu weer herkozen ziet worden dan Benny Gantz met zijn alliantie. Ondertussen is er ook nieuws gekomen van de Bank of Israel. En trouwens ook vele economen delen dezelfde mening. Want die zeggen, een volgende regering die moet zwaar aan de bezuinigingen gaan en de belastingen gaan verhogen, want deze regering heeft alleen maar meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. En dat kan niet zo door blijven gaan, dat moet veranderen. Komt bij kiezers hard aan. Die dachten van de economie gaat goed. Nou gaat de economie wel goed natuurlijk, maar de wereldeconomie loopt tegen een klein dipje aan. En dan hebben we Brexit natuurlijk nog. Dus men weet niet wat de exporten in Israël gaan doen. Dus dan weten ze in ieder geval, de nieuwe regeringleiders, dat er iets gedaan moet worden aan de financiën. Pratend over financiën, Kalon, de huidige minister van Financiën, die heeft gezegd, Ik wil alleen in een coalitie als ik mijn werk als minister van Financiën kan voortzetten. Dat geldt zowel voor een coalitie met Netanyahu, maar ook met Gantz, zegt hij erbij. Het probleem is hem eigenlijk dat meneer Feiglin, een rechtsorthodoxe kandidaat Knessetlid, met zijn partijtje, door Netanyahu is ingepalmd. En die zegt precies hetzelfde. Luister Netanyahu, je kan me krijgen, maar dan wil ik wel minister van Financiën worden. Dus dat kan nog best een leuke bedoeling worden. Die het ook leuk hebben gemaakt zijn Bennett en Shaquette, de huidige minister van Justitie. Bennett heeft een nieuwe partij opgericht, New Right. En zoals bekend, Shaquette wil dat het Hoge Rechtshof, het Supreme Court in Israël, minder macht krijgt. Want zij vindt de macht is te veel. En zij vindt dat zij als minister of haar collega-ministers, als ze een wet maken, dat dat gewoon door moet gaan zonder getoetst te worden aan of het wettelijk wel kan. En dat is precies wat het Hoge Rechtshof doet. Dus ja, daar is bijna weldenkend Israël is daarop tegen. Maar zij hebben een leuke video gemaakt samen. Ja, het is wel leuk om te zien, maar ik vind als je serieus wil overkomen, dan moet je dit soort dingen niet doen. U kunt in ieder geval de video op mijn timeline zien. Iets anders wat op mijn timeline staat, is een opinie in Times of Israel. En dat gaat over de pijnlijke vraag voor iedere kiezer komende dinsdag. Is Netanyahu goed voor Israël? Hij zegt namelijk dat hij de enige is die Israël zou kunnen leiden. Dat claimt hij. Maar aan de andere kant, de opperbevelhebber van de IDF, de bazen van de Mossad, de Shin Bet, alle drie hele belangrijke onderdelen in Israël, die worden elke 4 jaar vervangen. Daar is geen verlenging voor. Het is zo dat bij de IDF de termijn 3 jaar is, maar automatisch, als ze het goed doen, en dat doen ze bijna altijd, de opperbevelhebbers, komt daar 1 jaar aan vast. Dus elke 4 jaar wordt bij de IDF, de Mossad en de Shin Bet, laten we zeggen, het management vernieuwd. Dat is juist om te voorkomen dat men blind in eigen keuken wordt. En waarom zou een minister-president, vraagt men zich af in dat artikel, dan opnieuw 4 jaar moeten zitten? Want dat betekent dat aan het eind van de komende 4 jaar Netanyahu 14 jaar premier is geweest. We zullen het dinsdag zien. Dinsdag zijn de verkiezingen. En dan aan het eind van de avond, 12 uur, 2 uur in de ochtend, woensdagmorgen, dan is er toch wel duidelijkheid welke kant het opgaat en wie Israël de komende 4 jaar gaat leiden. Je kan wel de grootste partij worden, betekent nog niet, als je dat wordt, dat je dan ook minister-president wordt. Want je moet een coalitie hebben, je moet een meerderheid van 61 hebben in de Knesset, die uit 120 mensen bestaat. Nou is 61 natuurlijk heel krap, want dat gaat altijd fout, hebben we in het verleden gezien. Het beste zou zijn als je een meerderheid, een coalitie kan vormen met, laten we zeggen, 65, 66 zetels. De beste papieren volgens de polls, maar ja, polls zeggen weinig, het is een indicatie. De beste papieren, beste papieren volgens de polls zou Netanyahu hebben. Maar nogmaals, we zullen dat zien. Dan joods.nl. Daar hebben we een aantal bijzondere artikelen. En trouwens, eigenlijk ook een oproep, want wij pikken het niet langer. Wij pikken niet dat Michal Jacobs iedere keer weer opnieuw wordt aangevallen op de Dam, terwijl hij daar staat te demonstreren als één man met een Israëlische vlag over zijn schouders en af en toe een bordje in zijn handen. En verleden week zaterdag was het weer zover. Het NIW heeft daar een heel artikel aan gewijd met getuigenverklaringen. De politie wist ervan, die stond erbij en keek ernaar. En Michal Jacobs werd door 20 man, pro-Palestijnse activisten, werd die in elkaar geslagen, op de grond gegooid en raakte ook gewond. En wat doet de gemeente? Wat zegt Michael Jacob zelf hiervan? Nou, hij zegt, er hing een oorlogssfeer. Zo voelde ik het, zegt hij tegen het NIW. Toen ik die vlag omdeed, begonnen ze Jood en Zionist naar me te roepen. En hij zegt, de hele zaak escaleerde toen een groep pro-Palestina-activisten met een groot laken in de kleuren van de Palestijnse vlag op hem afliep. Ze trokken dat doek over hem heen en hij viel op de grond met zo'n kracht dat hij behoorlijk gewond raakte. Blauw oog, gehavende knie, opgezwollen gezicht, etc. En wat doet de gemeente Amsterdam? Wat doet de burgemeester Femke Halsema? Die schrijft een brief aan Michael Jacobs. En ze schrijft daarin, uw activiteiten op de Dam wekelijks leiden tot confrontaties, geweld, wanordelijkheden, strafbare feiten en overtredingen. En uw protest op de Dam over geweld dat buiten Amsterdam plaatsvindt, leidt zo tot geweld op de Dam. De brief kunt u in zijn geheel lezen in het artikel, onder het artikel van joods.nl. Ik kreeg het toegezonden van een van mijn trouwe volgers op Twitter, Marti van Lin. Marti, hartelijk dank daarvoor. Die heeft die brief in handen gekregen. En lees die brief, want het gekke doet ze namelijk ervoor. Er was al een afspraak gemaakt dat de ene groep op even dagen en de andere groep oneven weken mocht protesteren. En verleden week zaterdag was het de beurt aan Jacobs. Maar de pro-Palestijnen, de activisten, de relschoppers, zo noem ik ze maar, die stonden daar ook te demonstreren. En de politie? Niets. Niets, ze keken de andere kant op, want de politie Amsterdam, ach, die heeft het schijnbaar ook niet zo met Joden. Want anders hadden ze wel ingegrepen en in ieder geval deze zogenaamde demonstranten verwijderd van de Dam. Maar wij laten Michael Jacobs niet alleen staan. We roepen u op, steun hem. Steun hem zoveel mogelijk. Hoe? Nou, heel simpel. Bent u in Amsterdam, ziet u Michael Jacobs op de Dam staan. Ga naast hem staan. Geef hem een schouderklop. Steun hem. Laat blijken dat hij niet alleen is. En laat uw stem aan de gemeente Amsterdam horen. Stuur een mailtje, stuur iets op social media naar de gemeente Amsterdam. Stuur het naar Femke Halsema, want zij is degene die uiteindelijk die brief heeft ondertekend. Want dit kan en mag zo niet langer doorgaan. Amsterdam is niet alleen van pro-Palestina-activisten. Amsterdam is van iedereen. En als het GroenLinks-bestuur van mijn geboortestad dat anders ziet, dan toont het opnieuw dat ze maling hebben aan de gevoelens van de Joodse bevolking van Amsterdam. En dat hebben we ruim 70 jaar geleden al een keer meegemaakt. Goed, ik moest dat even aan u kwijt, want ik ben hier zo kwaad over. Lees dat artikel op joods.nl. Waar ik ook kwaad om ben, ik heb een artikel geschreven, er staat een artikel op joods.nl over het namenmonument in de Weesperstraat. U weet wel, het namenmonument waar alle namen van de 102.000 vermoorde Joden uit Nederland op komen te staan. En er is weer een klein groepje van enkele tientallen buurtbewoners die opnieuw de bouw weer vertraagt. Nu gaat het weer om een aantal bomen die moeten weggehaald worden. Deze mensen zijn zich niet bewust in wat voor buurt ze wonen. Ze wonen in een buurt waar voor de oorlog Joodse mensen woonden. Simpele Joodse mensen, dat waren marktkooplui, dat waren diamantbewerkers, het waren kolenboeren, het waren voddenboeren. Kom op zeg, er woonden geen miljonairs. In dat artikel kunt u trouwens de Weesperstraat zien, zoals die was, een smalle straat. En ik kan mij nog herinneren, ik ben dan niet van voor de oorlog, maar ik weet nog in de Lepelstraat, een van de zijstraten, precies om de hoek van waar dit namenmonument moet komen, daar woonden ook al na de oorlog weer Joodse mensen. En om aan te tonen wie er allemaal woonde, staat er een lijst onder dit artikel met alle namen, de geboortedata, de datum waarop mensen vermoord waren, de leeftijden, waar ze gewoond hebben, op de Weesperstraat, de Nieuwe Herengracht, de Lepelstraat. Alle namen van de mensen die niet meer terug zijn gekomen. De mensen waar deze 25 buurt, zogenaamde buurtbewoners geen monument voor willen hebben. En ik vind dat een schandaal. Ik vind dat een schandaal van de grootste orde. Ik meen dat serieus. Want waarom mogen deze mensen, waarvan hele familienamen niet meer terug zijn gekomen? Moet u indenken, een familie, laten we zeggen een familie Waterman, en die hele familie is uitgemoord en die naam bestaat niet meer. Dat is ongelooflijk. En daar protesteren 25 mensen tegen. Die willen geen monument voor hun deur. Want dat zou maar sociale onrust geven. Nou, ik zou zeggen, jullie zijn geen Amsterdammers. En als je bang bent voor sociale onrust, ga dan weg. Ga ver weg van deze plek. Dan even iets anders. Want ja, ik moest deze twee dingen even aan u kwijt. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Want nogmaals, ja, ik kan het niet verkroppen. Ik kan het gewoon niet verkroppen. En ook ik ben 85 familieleden kwijtgeraakt. En ook deze mensen, deze namen, hebben wij geadopteerd als familie zijnde. En komen op dat namenmonument te staan. En ik vind dat is het minste wat wij kunnen doen. Om deze namen voor altijd door te laten leven. En daarom maak ik me hier zo kwaad over. Goed, iets anders. Want ook in Israël gebeurt er heel veel, maar waar we trots op zijn. Trots zijn we namelijk op het feit dat vanmorgen de Bereshit, u weet wel, de maanlander, Israëlische maanlander, gedurende 271 seconden alle motoren heeft ingeschakeld om 55 kilo aan de resterende brandstof te verbranden. En door die manoeuvre zijn ze nu van op 750 kilometer afstand van de maan gekomen. De dichtstbijzijnde plek in het rondje rond de maan is nu 460 kilometer. En langzaam zal dat korter worden en zullen ze uiteindelijk aanstaande woensdag gaan landen, als het goed gaat, op de maan. Nou, dat zou toch wel iets wezen, zeg. Het kleine landje Israël, wat als vierde land ter wereld een maanlander op de maan neerzet. Ik hoop dat het lukt en ik zal u op de hoogte blijven houden. U kunt in ieder geval het artikel en een mooie video zien op joods.nl. Ook op joods.nl een video van een bezoek aan de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. En een artikel waarbij u kunt zien, wij advies geven, de 10 mooiste plekken die u in Israël absoluut gezien moet hebben als u hier naartoe komt op vakantie. Want dat u op vakantie komt natuurlijk. Iedereen wil toch naar Israël. Het is toch leuk om hier vakantie te vieren. Het weer is goed, de mensen zijn aardig. En of we het nou over Joden of Arabieren hebben, iedereen is aardig. En er is zoveel te zien. 10 van die plekken, ze staan op joods.nl. Dus ik zou zeggen, misschien heeft u er wat aan. Dan de minister van Buitenlandse Zaken van Oman. Die deed een opmerkelijke uitspraak. Die zei namelijk, we moeten Israël verzekeren dat het niet onder dreiging van enig Arabisch land meer is. Dan zal Israël ook makkelijker met de Palestijnen onderhandelen. Ik vind dat een uitspraak die nogal weer wat teweeg brengt. Want het is heel bijzonder dat een minister van Buitenlandse Zaken van een Arabisch land, een moslimland, dit zegt over Israël. Betekent, geeft ook aan namelijk, hoe de verhoudingen tussen Arabische landen en Israël aan het verbeteren zijn. En dat er veel meer achter de schermen gebeurt dan u en ik denken en we uit het nieuws kunnen opmaken. Maar is alleen maar toe te juichen en een goede zaak. Wat niet toe te juichen is natuurlijk, is die meneer Erekat, hij is geloof ik al 30 jaar beroepsonderhandelaar voor de Palestijnen. De man heeft nooit een ander vak gehad. En die heeft al geroepen, als Israël de settlements op de Westbank als soeverein Israëlisch gebied gaat maken, wij gaan naar het ICC in Den Haag. Want daar zitten onze vrienden en die helpen ons. Nou, meneer Erekat, we zullen het zien of ze je nog willen helpen. Want inmiddels hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen, die kwamen gisteren bij elkaar in Zuid-Frankrijk. En die hebben helemaal in hun eindverklaring niets gezegd, niets, maar dan ook niets, over het probleem tussen de Palestijnen en Israël. Er is geen vermelding gekomen, zoals elk jaar ze deden, van wij steunen een twee-staten oplossing. Nee, het staat er niet in. Dus ben benieuwd. Weten zij meer dan wij weten? Ik weet het niet. Dan is er een Republikeinse senator, behoorlijk invloedrijk is hij, want hij is ook van de Republikeinse partij, Lindsey Graham. En die zegt, wat wij eigenlijk zouden moeten doen, en dat voorstel gaat hij indienen in de Senaat, wij moeten een defensiepak met Israël maken. Want, zegt hij, de wereld moet weten dat wanneer er een land is dat Israël aanvalt, ze Amerika aanvallen. En dat wil ik als wet erdoor hebben. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ja, van mij mag je het proberen. Dan Airbnb. Ja, overal waar Airbnb succesrijk is, daar komen problemen. En zo ook in Tel Aviv. Het blijkt nu dat de buurt, zeg maar, als u Tel Aviv een beetje kent, tussen de Karmelmarkt en richting het westen het strand, daar zijn van de ruim 3000 appartementen, ruim 1000 appartementen alleen maar in gebruik voor Airbnb. En dat kan zo niet langer, want er zijn hele gebouwen waar geen gewone Israëli woont, maar alleen maar toeristen. En de gemeente Amsterdam gaat nou korte gemeente Amsterdam, moet u mij horen. De gemeente Tel Aviv gaat korte metten maken. En die komt met een scala aan maatregelen om dit oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Ik krijg de indruk dat ze het een beetje doen zoals in Amsterdam. Een minimumtermijn van 30 dagen. En je moet officieel toestemming hebben van de gemeente. Dan Zuid-Afrika die zegt, ja, Israël, jullie behandelen onze vrienden van Hamas erg slecht. Erg slecht. Weet je wat, die ambassade die gaan we opheffen en dat wordt gewoon een liaisonbureau. Geen diplomatieke toestanden meer. Wij gaan voor Hamas. Ik zou zeggen Zuid-Afrika, wees er blij mee. Dan op 2 mei, dat is heel bijzonder. 2 mei is de March of the Living altijd. U weet wel, de jaarlijkse mars naar Auschwitz. En daar doen duizenden mensen aan mee. En het thema dit jaar is zeg nee tegen antisemitisme. En ik vind dat een uitstekend thema. Het wordt tijd dat iedereen ter wereld nee gaat zeggen tegen antisemitisme. Want dat moet stoppen. Dat kan zo niet langer. Wie niet nee zegt tegen antisemitisme is de Labour-partij van meneer Corbyn in Engeland. Nou, dat wordt nog wat als die man premier wordt. Want leden die antisemitische uitlatingen doen, daar zegt hij niets van. De partij op zich zegt daar niets van. Nee, de Labour-partij gaat ze zelfs verdedigen. Dus eigenlijk de omgekeerde wereld. En dan mogen wij ons met ons allen best wel zorgen maken als meneer Corbyn met zijn antisemitische club Engeland zou gaan leiden. Dan waren er twee terroristen, want zo noem ik ze, die afgelopen vrijdagavond bezoekers van een synagoge in Buenos Aires, die uit de shul kwamen, uit de synagoge kwamen, met messen en andere voorwerpen gingen aanvallen. Er vielen verschillende gewonden, ook de rabbijn is gewond. En eentje werd er gelukkig gepakt door een van de security guards. Die kreeg eerst nog wat traangas in de ogen gespoten of pepperspray. Maar het lukte hem toch eentje vast te houden. En met behulp van anderen is hij opgepakt en later aan de politie overgegeven. Dus die zit even vast. En ik weet zeker met de pro-Israël president nu in Brazilië. Nou, die zijn voorlopig eventjes niet vrij, denk ik zomaar. Dan de EU. Ja, de EU zou de EU niet zijn als ze uw belastinggeld, want u betaalt ook aan de EU, niet gebruiken om de Palestijnse leiders financieel te helpen om land in Area C op de Westbank aan te kopen en over te nemen. Je hebt Area C, dat is gebied wat, ja, waar zowel Israël als de Palestijnen, ja, het Israëlische leger zit daar nog, maar er zitten ook Palestijnen, er wonen Palestijnse, er zijn Palestijnse dorpen. En, maar het Israëlische leger kan, als ze dat willen, daar terroristen oppakken. En werken dan ook nauw samen met de politie van de Palestijnse leiders. Maar zij kopen dus dat land op en proberen dat dan op hun naam te krijgen. Zodat in geval van, als er land switch is bij een eventuele overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen, dat land dan Palestijns blijft. Ja, hoe makkelijk kan je het maken? Dan zijn er een behoorlijk groot aantal Hamas-gevangenen in Israëlische gevangenissen. Dat zijn terroristen die opgepakt zijn. Dat zijn mensen die met messen en explosieven de grens met Gaza overkwamen. En die zijn een hongerstaking begonnen. En waarom? Niet omdat het eten hen iets maakte, want het eten is best goed. Nee, de naar binnen gesmokkelde telefoons kunnen ze niet meer gebruiken. Die worden gejamd en dat pikken ze niet meer. Want zij hebben die telefoons nodig. Dan zult u zeggen, waarom hebben ze die nodig? Nou, in de afgelopen maanden bijvoorbeeld planden ze via hun telefoons 14 terreuraanslagen in Israël. En ja, de Israëlische politie heeft nu gezegd, dit moet stoppen. En we gaan eerst gaan we beginnen om te kijken zoveel mogelijk het smokkelen van telefoons in de naar de gevangenissen tegen te gaan. Toen dat niet lukte, zijn de bezoekuren veranderd en zijn de bezoekersaantallen verminderd. Nog steeds werden er telefoons naar binnen gesmokkeld. Die worden ook gebruikt. Dus nu zijn er jamsystemen, storingszenders aangelegd en die kunnen de smartphones niet meer gebruikt worden. Helemaal niet meer. Nou, prima. En als je daarover in hongerstaking gaat, nou, prima, doe dat maar. Het is toch over een tijdje Ramadan, dan heb je dat in ieder geval al gehad. Duitsland is verstandig. Die stopt onmiddellijk met subsidie aan radicale pro-Iraanse organisatie. En eigenlijk niet omdat ze daar iets van ontdekte. Nee, ze moesten er, wisten er alleen vanaf door krantenartikelen via Jerusalem Post en Bild. En onder druk van die krantenartikelen en de publieke opinie zijn ze nu gestopt met het subsidiëren van een radicaal pro-Iraanse organisatie. Dan de Israëlische luchtmacht, die oefent weer. Nou zult u zeggen, ja, maar die oefenen toch altijd. Ja, weet ik. Maar ze oefenen nu in Griekenland, samen met de Griekse luchtmacht. Maar ook met de luchtmacht van Amerika, Italië, Cyprus en de United Arab Emirates. Verleden jaar is dat ook al gebeurd en dat ging heel goed. En nu, samen met, je zou bijna zeggen, Arabische bondgenoten, oefent de Israëlische luchtmacht in een grote oefening boven Griekenland. Dan, we hebben een probleempje in Israël. Ja, het wordt tijd om Houston te bellen. En waarom? Nou, er is een tekort aan tomaten en komkommers. Het heeft eens een keer een normale winter is het geweest. Behoorlijk veel regen. Dus er is iets minder geoogst. Daardoor stijgen de prijzen. Dat vinden de mensen weer niet leuk. Nou is het gelukkig verkiezingstijd. En de regering, Netanyahu, gaat hetzelfde doen, of heeft toestemming gegeven hetzelfde te doen als met de boter. Dat mag geïmporteerd worden. mits er een maximumprijs in de winkel op komt te liggen, prijs vastgesteld door de regering. Nou, dat is een goede zaak, want met Pesach in, binnenkort aan de horizon, over een paar weken, de avond van 19 april begint dat, ja, wordt het wel tijd dat we natuurlijk komkommers en tomaten hebben voor alle salades. Daarnaast moeten we ook boter hebben. En ik merkte het zelf, de Israëlische boter was al niet meer te krijgen om op je brood te smeren. Dus heb ik Deense boter gekocht, ik had er nog nooit van gehoord, Loempak, misschien zegt het u iets. In ieder geval, dat is het alternatief. Maar we zullen zien. En waarom is er dan een botertekort, zult u vragen? Nou, heel simpel. Dat is eigenlijk een protest van de 2 of 3 boterfabrikanten in Israël. Want die vinden dat ze niet genoeg winst maken, omdat de regering een maximumprijs heeft vastgesteld. Nou, ze maken genoeg winst. En ik ben, wat dit betreft, ben ik het eens met de regering. Dan maar importeren. En dan hebben we in ieder geval binnenkort geen botertekort meer. Goed, ik betrap me erop dat ik moeite heb de laatste tijd om binnen het half uur te blijven. Ook nu weer ben ik er alweer royaal overheen. Maar ik moest alles, ik wou dit even aan u kwijt. En ik vind dat u recht heeft op het nieuws zoals het gebeurt. En niet op allerlei fantasieën en leugens, leugenverhalen. Zoals bijvoorbeeld gisteren in de Volkskrant een artikel onder de kop: Israël een verscheurd land. En dan ga je lezen, en waar gaat het dan over? Dan gaat het over Hamas. Waar hebben we het over? Dat is de Volkskrant. Ook in het rijtje fake nieuws. Goed, ik wens u alvast een fijne voortzetting van deze zondag. Ik begrijp dat het in Nederland ook best lekker weer is. Geniet ervan. En zon kan je nooit genoeg krijgen. Wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.